Christoefeningen en met het zingen van Psalm 148 en daarvan het derde vers, Psalm 148, het derde vers, loof aarde, loof Gods wonderdaan, gij walvis grondeloos oceaan. Gij sneeuw en hagel, damp en gloed, gij stormwind die zijn last voldoet, gij bergen, heuvels, landen, stromen, gij dierbaar vrucht en cederboom looft, loof des scheppers oppermacht die u uit niet heeft voortgebracht. Het is uit Psalm 148 en daarvan het derde vers. Verder uit Gods heilig woord die wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Jeremia en daarvan het 31ste kapitel, het eerste gedeelte, Jeremia 31, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Te dierzelfde tijd spreekt de Heere, zal het alle geslachten Israëls tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik henen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijd. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u betrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en hij zult gebouwd worden. O jonkvrouw Israëls, gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rijders spelen. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, de planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen. Zwangerden en barenden tezamen met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween en met smekenen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor des Heeren woord, hij heidenen en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt hij, die Israël verstrooid heeft zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen ze komen en op de hoogten van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koorn en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen erunderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zij de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun liederouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn hoed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want ze zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkeren tot hunne landpalen, tot de sferre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, ge hebt ons nog willen verzamelen in deze middag binnen de wanden van dit bedehuis rondom uw eeuwig en onveranderlijk getuigenis. Niet tegenstaande barjarige tijden waarin ge ook uw majesteit, uw grootheid, uw almacht en uw heerlijkheid betoont. Och, dat we ze recht mochten beseffen, dat we niet zijn in onszelf. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Met alle volkeren samengenomen, nog minder dan een druppel van de emmer en een stofje van de weegschaal. Wie zou er bestaan wanneer je door zou trekken, ook in het rijk der natuur? Maar waar je de weg nog hebt geopend, al moeten er velen in de huizen blijven, dat we nog samen vergaderen mogen, och, dat het nog eens zijn mocht zoals met die Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij u. Daar is bij ons geen verwachting. Daar is bij ons geen hoop. We hebben allen onze weg voor God verdorven. Maar er is hoop en er is verwachting van Gods zijde. In die eeuwige liefde des Vaders, in dat volmaakte borgwerk des Zoons en in die gezegende bediening van God en Heilige Geest, dat die hoop en die verwachten bij de aanvang en bij de voortgang in onze harten geschonken mocht worden door uw eeuwige en goddelijke geest. En dat geen deze middag, het zij onder het lezen of onder het prediken, ge mocht het geruis uw voetstappen nog eens doen vernemen. En ons doen ervaren, o gezegende Heere Jezus, dat de reuken van uw klederen, dat die breuk is als de reuken des velds. O, dat er nog kracht van u uit mocht gaan. Dat zondaars nog getrokken, dat droggronden ontdekt. Dat u gejaagd en geplaagd volk nog eens een opening kreeg in hem die verdreven is ook op deze wereld, in het hoofd van de kerk, in de borg des verbonds. Maar die bewaard is onder de schaduw van uw hand. En in die bewaring ligt door de ganse kerk gewaarborgd voor tijd en eeuwigheid beiden. Heere, ge mocht in deze middag in ons midden en ons hart nog willen werken en wonen met de bediening van uw goddelijke geest, opdat we nog teerkost mochten ontvangen op de menigmaal zo moeitevolle weg door het meezeg der ellende. Wil de zielen raadselen nog eens oplossen, wil de knopen nog ontbinden, wil als die grote doorbreken nog eens doorbreken in de harten van uw volk, opdat ook in deze middag de blijdschap des Heeren de sterkte van haar hart mocht zijn. Wil ook ons in het bedienen van uw woord, uw goddelijke zegen, uw goddelijke gunst en uw goddelijke kracht rijkelijk verlenen. Opdat we nog dienen mochten uit kracht die gij verleent. En dat we Christus mochten verhogen als het hoogste van onze blijdschap. Laat uw vriendelijke aanschijn in gunst over ons nog lichten. Wees ons samen nog gedachtig met alle zieken en kranken, ook in de hospitaal en in de gestichten. Ge mocht u zelf er nog over ontfermen, ook in de teleurstellingen die er zijn. En in alle moeite en zorgen en verdriet in de gezinnen. Wees nog een toevlucht en een sterkte, maak ons maar los van het ondermaans leven, opdat we door de genade Gods in Christus meer betrekking kregen om te sterven als om te leven. Vervul de noden van alle weduwen en wezen en weduwenaars, van alle wettig verhinderden. Wees ons samen in het lezen, in het prediken, in het horen, nog gedachtig met alle rouwdragende bedroefden en betroeven. Wees nog een sterke toevlucht in Christus en verhoor ons uit de hemel, de vaste plaats uw woning in de vergeving van onze zonden, om Christus willen. Amen. Psalm 79, het derde en het vijfde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken? Zal het hevig vuur uw ijvers eeuwig roken? Stort uw wraak op hem die ons verteert, op volken die uw grote naam niet eren. En wat er verder volgt in het derde en het vijfde van Psalm 79. Geliefden, toen de duivel na de verleiding van Adam en Eva in het paradijs gereed was en op het punt stond om te triomferen en om zijn overwinning uit te bazuinen, toen heeft God, die heeft in de dadelijkheid van de hemel betuigd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen u zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorden. En gij, die duivel, gij zult de verzen vermorden. En u zijn Christus verzen, die zijn vermorzeld in de staat van zijn diepe vernedering. Christus, die heeft in de strijd met een duivel gebruld vanwege het geruis zijn hart. Want in de hop van het Gethsemane, daar heeft die duivel gezegd: nu of nooit. En toen Christus persoonlijk met die duivel heeft gevochten, toen is zijn zweet geworden als grote druppelen bloeds die op de aarde afliep. En de kerk van de oude dag die heeft gezegd: schouwt het aan, gij allen die over de weg voorbij gaat, is er een smart gelijk deze mens. Die Christus, die heeft uit de klauwen van de hel en uit de poten van de duivel kerk moeten losmaken. Want daar lag de mens geheel en al in bedolven. We hebben onszelf verkocht, geliefden. De grootste, de schandelijkste misdaad die er ooit op de wereld gepleegd is, dat is dat de mens God vaarwel gezegd. God vaarwel gezegd. En u zou die duivel, die zou de verzen van die Christus vermorzelen. Op Golgotha, daar zijn zijn handen en daar zijn zijn voeten doorgraven. Ja, straks na zijn dood is zijn zijde nog doorstoken, zijn verzen vermorzeld, maar die Christus, die heeft de kop van die duivel vermorzeld. Want wanneer de verzen vermorzeld worden, dan blijven we nog in het leven en we kunnen herstellen. Maar als je kop vermorzeld wordt, dat is afgedaan. Christus, die heeft Satans kop vermorzeld in zijn strijd in Gethsemane en op Golgotha. En de apostel Paulus die zegt in Colossenzen 2 dat Christus aan het kruis getriomfeerd heeft over alle machten en over alle krachten. en ze aan dat kruis in het openbaar tentoongesteld en over hem getriomfeerd. En u in de overwinning van Christus ligt de overwinning van de kerk getekend, maar vergeet niet dat ook hier in dit leven en dat hier in de wereld onze verzen vermorzeld zullen worden. Jacob, toen hij van Peniel vandaan kwam, toen was zijn heup hinkende aan zijn heup. En die man die is hinkende gebleven totdat hij stierf. Die is dat nooit meer te boven gekomen. Gods volk krijgt wonden in het leven die ze aan deze zijde van het graf nooit meer te boven. Straks, dan zullen ze de littekenen zien van de oudste broeder, als ze voor de troon van God en van het Lam staan zullen. Ze zullen zijn littekenen zien, maar ook zij zullen straks de littekenen die ze in haar lichaam hebben en in haar ziel hebben ontvangen, die zullen ze ook vertonen. De apostel Paulus die zei, ik draag de littekenen van onze Heer Jezus Christus in mijn lichaam. Voorts doet mij niemand moeite aan. Zo is het met Gods kerk geliefd. We zullen wel met gescheurde klederen uit de strijd uitkomen. Maar de kerk die zingt in Psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. En u gaat er door de diepte van de hel, geliefd. Ga door de diepte van de hel. Maar ook straks dan zal die kerk triomferen. Bedwing uw stemmen van geween en uw ogen van tranen. Want daar is loon voor uw arbeid. Ze zullen uit des vijandsland wederkomen. Vanmiddag wensen we daar een ogenblikje uw aandacht bij te bepalen. Wat ge vindt opgetekend in Matthäus 2. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem van 2 jaar oud en daaronder naar de tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende, een stem is gehoord in Rama, gehoord geklacht. Geween en veel gekerm, Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat ze niet zijn. Tot dusver. de kindermoord van Jeruzalem, van Bethlehem, is volvoerd ten eerste door de moordlustigen Herodes. Ten tweede is geschied naar Gods eeuwige raad. En ten derde is ons beschreven tot de eeuwige vertroosting van het Sion Gods. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was. Die Herodes, dat was een Idumeer. Dat was een nakomeling van Esau. En ge weet, toen Rebecca na 20 jaar van bidden en zuchten en schreeuwen zwanger is geworden. Toen hebben die twee kinderen, die hebben op een onnatuurlijke wijze tegen elkander gestoten. Het was niet natuurlijk. Daarom heeft die Rebecca God gevraagd om raad. Want wat er toch in haar lichaam plaats had, oh, het was soms of die kinderen elkander dood zou stelen. En toen hij ze aan God om raad gevraagd, want Isaac die kon ook geen oplossing hebben. Nee. Och, mijn hoorders, in die geestelijke strijd hier van binnen. In die strijd op leven en dood kan God van de hemel, die kan alleen maar raad geven en opening geven. Je kan gaan op de wereld waar je wil missen, maar God die kan alleen maar opening geven. Het wij God tegen die vrouw gezegd, twee volkeren zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. Twee volken, twee naties. Daar zal, zo heeft de Heere daar betuigd, er zal nooit geen vrede tussen die twee komen. Maar daar zal een scheiding straks komen. Die zo groot zal worden, dat ze allemaal verder uit elkander zullen gaan. Nooit bij elkander zullen komen. En de apostel Paulus, ik kan dat niet zo ver uitweiden vanzelf, maar de apostel Paulus, die zegt in Galaten 5 vers 17, dat de geest, dat het vlees, die strijd tegen een geest en die staan tegenover elkaar. En die zullen nooit geen vereniging met elkaar zullen zijn. Er zijn er van Gods lieve volk op de wereld die de laatste dag, dat ze leven, dat ze op de wereld zijn, dat die twee volken nog tegen elkaar aanstoten. Om een kander te vernietigen en te verdelgen. Want je kan gerust geloven, mensen. Je kan gerust geloven dat ze straks zullen weten uit welke grote nood en dood dat God ze verlost heeft. Ze zullen allemaal straks komen uit de grote verdrukking. Geen kleintje. Maar uit de grote verdrukking zullen ze straks komen. En nu, die Herodes, die was met dezelfde vijandschap vervuld als zijn vader Esau. Met dezelfde vijandschap. En als een mens niet tot bekering komt, dan wordt de vijandschap van een mensenhart, die wordt allemaal groter. Die vijandschap die gaat allemaal meer branden. En wat is eigenlijk die vijandschap? Dat gaat eigenlijk rechtstreeks tegen God in. tegen God. Er is dus een neef in de oorlog gevallen. De van Constantijn de Grote, met de naam was Juliaan de Vallige. En toen die man op de grond lag dood te bloeien, toen heeft hij nog stof in zijn hand genomen en naar de hemel gezwaaid. En toen heeft hij gezegd, gij vervloekte Galileër, gij hebt toch overwonnen. En weet je wat de hel zou wezen, mensen? Wat de hel zou wezen? Dat de mens eeuwig God zou vervloeken. En eeuwig zichzelf zou vervloeken. Dat zou de hel wezen. Verschrikkelijk. En u zou er nooit geen mens zijn die tegen God vol zou houden. Nooit. O nee. Want al wat tegen God inbarst en tegen God inkomt, dat wordt van de kaart gedreven. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammer staat, waarin ze hulpeloos sterven. En daar staat in Psalm 68, gij hebt uw vijanden verjaagd. En God die zal triomferen. Al is het soms zo onmogelijk voor een kind van God om te geloven. Maar God die zal het laatste woord hebben. Erkent dien God. Hij is geducht. Gij doet zijn sterkte boven lucht. En boven wolken woon. O als een mens. Is een enkel manier geloven mag dat er een God is. En als men dan nog eens mag geloven dat die God zijn God is. Dat die God met hem bekend is. En dat hij geen onbekende God aanroept. O, wat een troost en wat een sterkte ligt daarin verklaard voor het volk van God geliefd. Gerodes bedroog. Hij had aan die mensen gevraagd als ze terugkwamen. Om eens te vertellen waar hij dat kind kon vinden. Want hij zou dat kind gaan aanbidden. Maar zelf, dat was allemaal bedrog. Want hij had nooit geen betrekking gehad om dat kind te aanbidden. Dat is met Gods arme volk ook zo anders. Och, als je leest van die wijzen uit Toosten. Dat ze daar allemaal plat voor hem gevallen zijn. Dan zeggen ze, heren, ik zou wel $1 miljoen willen geven als Christus verwaardigd mocht worden. Om eens zo plat voor hem te vallen. Dat er totaal niks meer van me overbleef. Maar dat was bij die Herodes niet. En u had die man. Die had zijn troon veilig gesteld tegenover de mensen. Hij had zijn grootvader vermoord. Zijn ouders hadden omgebracht. Een broer had hem gedood. Zijn oom om het leven laten brengen. Twee van zijn zonen laten vermoorden, zelfs 5 dagen voor zijn dood. Toen heeft hij zijn zoon Antipas ook nog laten doden. En nu heeft diezelfde man, die heeft zijn troon veilig willen stellen tegenover de God des hemels en der aarde. Want zodra dat hij hoorde dat dat kind geboren was, toen hij zijn consciëntie gebeefd. Want je moet rekenen, mensen, God die toont toch dat een God is. Er zijn van die mensen die zeggen dat ze nergens in geloven. Maar Hellenbroek die zegt dat is maar een wens, meer een wens dan een dadig geloven. Want God die heeft de eer in je hart gelegd. En je kan God niet wegkrijgen. Moet je nooit denken. Nooit. Er zijn maar weinig mensen naar God, als een God loopt naar gestorven. De meeste mensen die hij nog tot God geroepen, voordat ze de eeuwigheid ingingen. Want God die bewijst ze zelf dat een God is. En u wou die man zijn troon veilig stellen tegenover de hoge God. Want als je het nu natuurlijk beschouwt, dan zou je zeggen, man, gebruik je verstand toch. Die man die was ongeveer 70 jaar oud. Toen Christus geboren werd. Hij was 40 jaar oud, maar vanzelf toen Christus in het openbaar op zou treden, dat was 30 jaar later, dan zou die man 70 jaar zijn. 70. Dan zou zijn leven, dat zou achter hem liggen. Misschien was het nou lang in de eeuwigheid. Maar die Herodes, die is in zijn consensie gewaar geworden. Dat er een tijd zou komen dat hem voor die God het zou moeten verspelen. En dat hem voor die God het zou afleggen. En dat is de oorzaak geweest dat hem dat kind uit de wereld heeft willen brengen. Hij zag dat hem bedrogen was, want die wijzen uit de toosten die hebben een boodschap gehad van de Heer 's nachts, dat ze niet terug mochten langs Jeruzalem, ze moesten een andere weg terug. Gods volk gaat ook altijd langs een andere weg terug als ze gekomen zijn. Ze gaan allemaal langs een andere weg terug. En nu heeft die man die heeft zitten wachten. Die zou wat keer door die ramen gekeken hebben of die mensen nog niet aankwamen. Maar allemaal te vergeten kwamen niet. En toen heeft hij uit vijandschap en uit boosheid, toen heeft hij het bevel gegeven, hij werd zeer toornig. En hij heeft enigen afgezonden om te brengen al de kinderen die Bethlehem. En al dat zelfs lamppalen waren van 2 jaren oud en eronder. Naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Hij dacht, ik zal het maar uitstellen. En als ik nu de tijd van 2 jaar stel, dan is dat kind, dat is er zeker in begrepen. Dus dan komt dat kind zekerlijk op. Hij heeft die mensen naar Jeruzalem, naar Bethlehem gestuurd. En die mensen die hebben daar een bloedbad aangericht. Verschrikkelijk. Die soldaten die zijn van het ene huis in het andere gegaan. Geen barmhartigheid hebben ze gebruikt. Maar ze hebben volvoerd het bevel van die moordlustige Herodes. Daar zat de moeder met een kind dat pas was geboren aan de borst. Ze hebben van de borst van die moeder afgetrokken en voor de ogen van die moeder gedood. Daar lag een kind te kruipen op de vloer. Ze hebben het zwaard erin gestoken. En zo hebben ze daar in Bethlehem al de kinderen onder de 2 jaar oud. Hebben ze allemaal vermoord. Hoeveel het er geweest zijn, dat is ons onbekend geliefd. Staat ons niet beschreven. Maar ze hebben al de kinderen hebben ze daarom gebracht. In de hoop dat die geboren koning van de Joden er ook onder zou zijn. Maar vanzelf weten voordat die Herodes met zijn zwaard in Bethlehem kwam. Toen was dat kind dat was onder de schaduw van Gods hand al verborgen in Egypteland. God die had ervoor gezorgd dat dat kind niet omgebracht kon worden. Nee, dat was onmogelijk. Maar dat staat toen is vervuld geworden. Hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, ween en veel gekerm. Je kunt het wel indenken, geliefden, wanneer een vader en een moeder een kind moet missen. Wat een tranen dat er geschreid worden bij dat ziekbed. Als die dokter zegt, er is geen hoop meer. Want dat kind, dat is de eigen vlees en bloed. Dat kind, dat wordt van der hart afgescheurd. En nu is het nog een groot verschil, geliefden, hoe dat een kind sterft ook. Daar zijn omstandigheden soms in het leven, zoals ook hier in de gemeente doorleefd is, dat op een verschrikkelijke wijze kinderen van het hart van de ouders zijn afgescheurd. Die mensen die wel bijzondere kracht van boven nodig hebben om in de smart en droefheid niet te bezwijken. Wanneer er nog natuurlijke liefde is, want daar sterven kinderen soms, oh dat die ouders die zeggen, de beloften van het verbond sterken ons. Die nemen dat zomaar aan, zonder dat ze ooit enige bewijzen en tekenen als goud hebben. Boston die heeft ook zoveel kinderen verloren. Maar daar soms staat er in zijn levensgeschiedenis dat hem bij dat stervende kind stond en dat hij zei, Heere, neem je het weer van me weg. Oh, geef dan toch eens een teken dat je het opneemt in heerlijkheid. En het is gebeurd dat ze er handjes opstaken naar de hemel. Het is gebeurd dat er een glimlach op haar gezichtje kwam. En dat hij zei, Heere, nu weet ik het. Nu is het genoeg dat je dat kind opgenomen hebt in heerlijkheid. Ja, ja. Want God die hoort het kermen van zijn ellendige mensen. En God die antwoordt zijn volk. Hij antwoordt ze. Hij zal ze niet verzocht laten worden boven vermogen. Maar hij zal met de verzoeking de uitkomst geven. Maar nu moet je eens denken, zo'n toestand in dat Bethlehem, dat de kinders met het zwaard zomaar vermoord worden. Dat dat bloed daar stroomt in de huis. Oh, je kan wel geloven, mensen, wat een verschrikkelijke zaak dat geweest is. Die moeder die heeft gebruld en die vader die heeft die soldaten aangegrepen. En ze zei, oh, alsjeblieft, alsjeblieft, spaar toch ons vlees en ons bloed. Oh, alsjeblieft, doe het toch niet. Maar daar was geen sparen aan. Want die Herodes, die bloedhond, die had dat bevel gegeven. En nu staat er een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm, Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat ze niet zijn. Dat is nu voor de derde maal dat er in Rama geweend wordt. Dat is nu voor de derde keer. Eerst in Genesis 35. Toen in Jeremia 31. En nu in Matthäus 2. Ge weet onder welke omstandigheden dat de laatste zoon van vader Jacob geboren is. Dat heeft Rachel de leven gekost. Want er staat, ze had het hart in de baren. Waarom zou dat zo'n strijd geweest zijn, mijn geliefden? Dat was een bijzondere zaak daar. Want 12 zonen zou naar de raad van God Jacob op de wereld brengen. 12 patriarchen. En nu was die Benjamin, die was de laatste. Tussen Jozef en Benjamin is er 16 jaar verschil. En ge weet omstandigheden van die Rachel, waarin ze verkeerde uitwendig als moeder. Maar nu na 16 jaar is ze nog in verwachting dat ze nog een kind zal krijgen. Maar toen die uur aanbrak dat ze dat kind op de wereld zou brengen, toen heeft ze het zo verschrikkelijk hard gehad in de baan. Dat ze niet anders geloven kon en dat ze niet anders zien kon dat ze dat kind zou moeten missen. En als dat kind sterven zou, dan zou Gods raad zou vernietigd worden. Dan zou Gods voornemen worden verijdeld. Want die Benjamin, dat was de sluitsteen van het huisgezin van vader Jacob. En ge weet dat die vroedvrouw, die daarbij waren, die hebben gezegd, ge zult deze zoon ook hebben. Maar ze weigerde zich om te laten troosten. Ze was zo overmand van droefheid en van smarte geliefden. En ze is ook gestorven. Ze heeft nog dat kind de naam gegeven van Benoni, van kind der benauwdheid, kind der smarte. Ongelukskind, want ze heeft niet kunnen bezien toen zij stierf dat dat kind zou blijven leven. Ze dacht dat kind dat sterft ook. En daarom heeft ze dat kind genoemd Benoni, zoon der benauwdheid. Later heeft Jacob dat kind genoemd Benjamin, zoon, mijn rechterhand, gelukskind. Want voor Jacob was het zo'n blijdschap dat dat kind nog geboren zou, nog mocht worden. En dat de Heere dan 12 zonen aan die man had gegeven. Maar Rachel die weigerde om getroost te worden, staat er. En waarom, mijn geliefden, lag daar nu zo'n grote betekenis in? Niet alleen dat Benjamin de 12e zoon van David, van Jacob was. En de laatste zoon van Jacob, dat was inderdaad een broeder die in de benauwdheid geboren werd. Maar, nu moet je eens denken aan Deuteronomium 33. Toen Mozes ging sterven, toen heeft hij over de verschillende zonen van Jacob een zegen uitgesproken. En dan staat er in het 12e vers. En van Benjamin zeide hij, de beminde des Heeren. Hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouderen zal hij wonen. Ja, nu, misschien zeg je nu het nog niks. Misschien zeg je, nu weet ik nog niks wat dat betekent. Weet je wat dat betekent is? Jeruzalem, Het gebied waarin de stad Jeruzalem lag, dat was in de stam van Benjamin. En nou in dat Jeruzalem, daar zou God zijn tempel hebben. In dat Jeruzalem, daar zou de Heere zijn vuur en zijn haarsteden hebben. De beminde des Heeren, hij zou zeker bij hem wonen. Benjamin zou vlak bij God wonen. En hij zou hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouderen in dat land van Benjamin, daar zou de Heere, die zou daar wonen. Er staat in Psalm 100, in Psalm 68. Wat wilt gij bergen, rebel, met al uw steen rotsen vuil, Gods berg zoekt te versteken. God heeft deze berg breed en de wijd, verkoren tot zijn woonstaltijd, naar zijn goedigheid geprezen, waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen, zonder te vergaan, dit zal zijn rust wezen. En tussen zijn schouderen zal hij wonen, tussen die schouderen van die Benjamin, van die beminde des Heeren, zou hij wonen. En nu heeft die Rachel, die heeft geweend en ze weigert om getroost te worden. Maar Jacob, die is getroost. Hij heeft wel die vrouw moeten verliezen, maar Benjamin is blijven leven. En Benjamin is ook in zijn ouderdom de zoon van zijn rechterhand geworden. De sterkte in al zijn droefheid en in al zijn tegenspoeden. Daarom was het voor die Jacob zo verschrikkelijk dat hij Benjamin over moest geven. Hij zei tegen die jongens, Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer. En zult ge dan Benjamin nog meenemen? Al die dingen zijn tegen mij. Maar hij is Benjamin ook nog kwijt moeten worden, voor een ogenblikje. Maar hij heeft hem teruggekregen. Hij heeft hem teruggekregen. En nu in Jeremia 31, een stem is gehoord in Rama. Toen Nebukadnezar kwam om dat volk naar Babel te voeren. Ook en die de tempel verwoest heeft. En Juda en Benjamin heeft weggevoerd. En dat volk, dat heeft niet anders als de dood voor ogen gezien. Want je moet rekenen, Gods volk, die kan de zaak van achter wel bekijken, maar ze kunnen van voren niet bekijken. En als ze dan in de zaak kijken, dan zien ze niet anders als een ondergang. Dan zien ze niet anders als een omkomen. Dan zien ze niet anders als een versmoord te worden in bloed. Dat is al wat ze zien. Maar de Heere die heeft bij Jeremia gezegd, bedwing je stemmen van je geween en je ogen van tranen, want er is loon voor je arbeid. Ze zullen uit het vijandsland wederkomen. En u kon die Nebukadnezar wel in zijn hoofd hebben, om dat volk te doen ondergaan, onder zijn heerschappij. Maar na 70 jaar, dan zou God dat volk weer terugbrengen. Darius of Kores, die zou de deuren openen. En die zou ze vrijheid geven om weer terug te komen. En nu hier in de kindermoord van Bethlehem, nu ziet ge de vervulling van de goddelijke beloften. Een stem is gehoord in Rama. Door het volk van God, van je moet rekenen, mensen. Toen Jozef en Maria en dat kind naar Egypte gegaan zijn, Gods volk heeft dat niet geweten. Want daar is allemaal in verborgenen is dat toegegaan. Allemaal. In de nacht is dat gebeurd. Ze zijn met haast zijn ze gevloden naar dat Egypteland. En er waren geen telefoons zoals tegenwoordig.
En geen brieven, geen post zoals tegenwoordig. Dat ze nog eens gauw een telegrammetje konden schrijven. Nee, dus toen dat volk van God gehoord heeft. Zoals die oude Simeon en die oude Anna en die herders. Allemaal van God bekeerde mensen. Toen die mensen gehoord hebben van de verwoesting die daar gebracht is over Bethlehem. Dat al die kinderen daar vermoord zijn. Een stem is gehoord in Ramen. Geklacht, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Voor het bewustzijn van dat volk was Christus vermoord. Christus was voor het bewustzijn vermoord. En hij was de vertroosting van Israël. Hij was de verwachting van het volk van God. Waar al de hoop en waar al de verwachting op gebouwd was. En wie zal het u vertellen, mijn geliefde, hoe lang dat volk geweend heeft over de kindermoord van Bethlehem en gedacht heeft, dat kind dat is dood, dat is vermoord. En nu is al onze hoop en al onze verwachting, die is afgesneden. Want inderdaad, mijn geliefden, het is aan die Christus in bijzonder vervuld geworden. Wat de kerk gezongen heeft in Psalm 129. Men heeft mij vuil benauwd van jongs af aan. Zeggen Israël nu. Men juichte toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan. Geen overmacht kon me echter ooit vernielen. Het eerste van Psalm 129. Kindermoord van Bethlehem is volvoerd en uitgevoerd door de moordlustige Herodes. Die moord is geschied naar Gods eeuwige raad. Sommige van onze verklaarders die zeggen dat zijn geweest de eerste martelaren die gevallen zijn voor de zaak van Christus. Daar is ook een andere gedachte. Daar zijn ook verklaarders die menen dat dat het oordeel was omdat Bethlehem de deuren gesloten heeft toen Christus moest geboren worden. Dat er geen vreselijker zonde is als Christus verwerpt. Want er was voor hen lieten geen plaats in de herberg. Daar zijn andere mensen die zeggen al die kinderen zijn in de een. Wat zullen we daarvan zeggen? Dan zouden al die kinderen die daar in Bethlehem waren onder de 2 jaar oud, die zouden allemaal wedergeboren moeten wezen. Want zonder wedergeboorte zal niemand het koninkrijk God zien. En we hebben vanmorgen gehoord dat Jeremia 1 uit een stad en 2 uit een geslacht die tot Sion zullen komen. We zullen het laten zoals het is. God die weet het. God die weet het. Maar wel kunnen we in ons derde punt gaan zeggen. Het is beschreven tot de eeuwige vertroosten van het Sion God. Mijn hoorders, waar ging het bij Herodes over? Niet om die kinderen, maar het ging maar over 1 kind. Het ging over dat levende kind, over die Christus, over die eeuwige zonen Gods. En waar het over die Christus ging, daarom ging het ook over de kerk. Want die Christus die heeft al zijn volk in zijn beide handpalmen gegraveerd. En al de muren zijn steeds voor. Het gaat over die Christus die in de raad des vredes, in het verbond der verlossen die uitverkoren kerk van zijn vader heeft ontvangen. En die die kerk van zijn vader heeft overgenomen. En overgenomen met blijdschap des harten. Want daar staat in Psalm 16, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. En u heeft die Christus, die heeft die kerk altijd in zijn armen gehad. Toen hij in de kribbe van Bethlehem lag, had hem die kerk ook in zijn armen. Toen hij naar Egypte gevoerd is, toen heeft hij zijn kerk meegenomen. En u zullen de poorten der hel, die gemeente, nooit overwelven. Wat van ons is geliefd, dat moet eraan. Wat van ons is, dat moet eraan. Eigen krachten te verachten, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Het onze, dat moet de dood in. Want het gehele leven van Gods volk op de wereld, dat is niet anders dan een stervend leven. De apostel Paulus die zegt in 2 Korinthe 4 vers 11, wij die leven, dat zegt men in de voorgrond, wij die leven, dus niet een mens die dood is, maar wij die leven. Die het leven godsdeelachtig zijn geworden. We worden altijd in de dood overgegeven. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Ik zal eens wat gaan zeggen. En dan moet je maar eens luisteren. Of hij er kennis aan hebt. Als je daar geen kennis aan hebt. Dan kan je op je vingers wel uitrekenen dat je het leven Gods niet kent. Als je er wel kennis aan hebt, dan zou je zeggen, man, dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Wat dan? Toen God je bekeerde, of je dat weet, of dat gebeurd is die dag of dat uur, dat laten we allemaal in het midden. Maar toen God zijn genade verheerlijk heeft, toen God het leven, het geestelijke leven in je zielen geschonken heeft, door zijn heilige geest, wat is er toen gebeurd? Wat er toen gebeurd is, toen is de strijd begonnen. Toen is de strijd begonnen. Toen Benjan uit de stad verderf ging, verdreven werd, gehaald was. Toen was er een man die klopte op zijn schouder. En die zei tegen Benjan, ik raai je aan om maar terug te gaan. Want hij zei, als je niet teruggaat, hij zei, tot aan de dag van je dood zou je last hebben. Last. Want hij zei, jij die duivel beloofd, ik zou je eeuwig dienen. En hoe hij die dienst opgezegd. En u zal hem, zolang hij leeft, zal hem achter je zitten. Benjan zei, ga niet terug, ik kan niet terug. Benjan zei, laat hem dan maar achter me zitten. Maar als je nu dat leven deelachtig bent, dan is je leven niet zo makkelijk. Dan is je leven een leven van strijd en van moeite. Waar dat je gaat en waar dat je staat en waar dat je ligt, daar is een duivel. Ik zou eens wat zeggen, mensen, soms. Dan gebeurt het dat God zijn volk bemoedigt met zijn woord en door zijn geest. Ik zal het eenvoudigste maar noemen. Soms dan gebeurt het dat je een regel uit een psalmvers, dat je eens lezen mag of dat het opgezegd wordt en dat je er houvast aan. Er staat in Psalm 130, ik zal twee exemplen noemen, om je te verduidelijken wat ik bedoel. Er staat in Psalm 130, hoopt op den Heere hij vroom. En dan kan het wezen, mensen, dat voor een ogenblik, voor een minuut, er zo'n hoop in je zielen komt. Maar dan ga je dat eens overdenken en dan staat er, hoopt op den Heere hij vroom. En dan zeggen ze van binnen het andere minuut weer tegen je daarbij niet. En dan zegt dat volk, dan zeggen ze, als er nu stond, hoopt op den Heere hij goddeloos. Dan zou ik zeggen, ja, dat is voor mij wel. Maar nu er staat, hoopt op den Heere hij vroom. En dan lig je weer op de grond. Er staat in Psalm 103, dat lieve versje. Maar scheren gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw die rust zelfs op het late nageslacht. Maar dan krijg je het weer. Die zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkeren door een ende. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. En dan lig ik er weer bij. In het eerste dan kan ik mee. En dan krijg ik moed en dan word ik opgewekt. En eer dat dan aan het einde komt, dan lig ik er weer buiten. Weet je wat dat nu is, mensen? Dat is het zwaard van Herodes dat naar Bethlehem komt om dat kind te vermoorden. Dat is nu dat zwaard. En dat is die magedurig achter dat volk. En daar worden wat kindertjes vermoord. En weet je wat dat volk nu zo benauwd van is? Dat alles vermoord zou worden. Dat er niks meer over zou blijven. En dat ze straks vallen zo in de handen van die helden. Voor eeuwig verslonden zullen worden. En dan zijn er wel eens ogenblikken dat ze zeggen, Heer, moet dat nu altijd. Kan je me nu eens geen ogenblikje rust geven? Moet dat nu altijd maar Rachel beweende haar kinderen omdat ze niet zijn, moet dat nu altijd maar door dat zwaard gedood worden. Moet dat nu altijd maar door de diepte jagen. Maar er is er één die dat volk bewaart. Die ons bewaart, ons leven. Die voor ons zorgt tot ons behoed. Opdat we niet vallen of beven, ja dat niet slibberen onze voet. Die kindermoord van Bethlehem die staat beschreven. Tot de vertroosting van Gods kerk. Tot de bemoediging van Gods erfdeel. Vrees niet, gij kleinkundige. Want het is uw vaders welbehagen geweest. Om uw lieden het koninkrijk te geven. En u kan dat volk van hun kant niet anders zien. Als dat ze vermoord zullen worden. En dat ze zullen bezwijken en dat ze zullen omkomen. Anders niet. En als soms dan verbergt God zijn aangezicht. En als soms dan de kracht van het ongeloof, dat is zo sterk. Als het dan maar eens terugkomt te denken wat God gedaan heeft. Als we dan maar eens houvast konden krijgen. Aan zo menigmaal dat God ons verlost heeft en uitgeholpen heeft. En doorgeholpen heeft. Want er zijn toch momenten in het leven van dat volk. Dat ze zingen hoe menigmaal. Heb ons uw gunst betoond. Maar mensen, weet je wat er nu is in het leven? Die harpen die hangen soms zo hoog, dat we niet meer bij kunnen. Dat we niet meer bij kunnen. En als soms onder de ellende geen kracht meer om tot God te roepen. En om tot God te zeggen. Maar al zijn nu al die kinderen in Bethlehem vermoord, dat kind dat is blijven leven. En dat kind dat zal eeuwig leven. Zo leeft hij eindeloos. Zo leeft hij eindeloos. En nu in dat leven van dat kind, van dat levende kind, ligt het leven van al dat levend gemaakte volk voor eeuwig gewaarborgd. O, zal met Gods volk en kerk zo goed uitkomen. Het zal zo goed uitkomen, mensen. Straks dan staan ze met de zangers aan de glazen zee. Weet je wat dat betekent, de glazen zee? Weet je wat dat betekent, mensen? Een glazen zee, er is geen beweging meer in. Er is geen op en neer meer. Dat blijft hier aan deze kant van het graf. Kan wezen dat je vanmiddag nog zijn adem toch geschept hebt onder de bediening. Maar eer dat het nacht is, dat je weer benauwd bent, dat je vermoord zou worden. Zo gaat dat nu in het leven. En als je moet rekenen, mensen, die Herodes, die is zoveel soldaten. De ene die wordt zomaar opgeroepen naar de ander. Om je leven te benauwen en je leven te verwoesten. De staat van David in Psalm 25. En die rusteloos mijn val. Breed en vrevelmoedig zoeken. Maar weet je hoe het nu hier is? Zolang als een zwemmer met zijn hoofd boven water blijft, dan verdrinkt hij nooit. Nooit. En nu het hoofd van de kerk, die is boven het water. Al de grote waterstromen zijn hier over mij gegaan. En mij over het hoofd gekomen, maar gij hebt mij bijgestaan. En omdat u dat hoofd van de kerk boven het water is, hij zit aan de rechterhand zijn vader. En hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Het leven van de kerk, dat is in hem gewaarborgd. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis. O, dat we vanmiddag eens zien mochten. Door het geloof, volk van God in mijn midden. Op die overste leidsman. En volleinder des geloofs Jezus Christus. En als je dan door de traliën van dat woord. De heerlijkheid van die levende Christus aanschouwen mag. En je krijgt er eens houvast aan voor jezelf. Wat zal dan de vrucht ervan wezen? Dat je zal zeggen met een dichter van Psalm 118. Ik zal niet sterven of vergaan, maar leven. En in alle landen van Gods weldaan doen vermaan. Dat is de toekomst van de kerk. O geliefden, als we nog niet tot die kerk behoren, als we nog vijanden zijn. Want het is maar één van de tweeën. Het is maar voor of tegen vriend of vijand. O, dat dan de vijandschap nog gebroken mocht worden. Dat we voor die koning, voor die Christus nog eens buigen mochten. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En vallen voor hem neer. Hij wel eens behoeft om je knieën voor die God te buigen is. Lig je wel eens in verborgen. Daar zegt Heer, denk toch eens aan. O God, verlos me toch. O God, bekeer me toch. O God, ik leef nog. Och, neem me toch niet weg zoals ik geboren ben. Daar die liefde Gods in mijn hart nog eens uit mocht storten. Die liefde, die sterker is als de dood en hard als het graf. En dan zal er wel een leven van strijd volgen. Oh ja, zal niet makkelijk wezen, mensen. En zal meer onder als boven wezen. En meer buiten als binnen. Maar er zullen toch ogenblikken wezen. Ogenblikken in de wegen die God met je houdt. Dat je zal zeggen als God is genade verleend en doorgaat. Amen, Vader, op uw paden. Amen. Ook in tegenspoed. Amen. Schoon met kruis beladen. Amen. Alles wat gij doet. Amen. Op uw tuchtigingen. Amen. Op uw majesteit. Amen op uw zegeningen. Amen tot in eeuwigheid. En dan worden we verenigd dat God die kinderen van Bethlehem wegnam. Hier moet er ook zoveel kindertjes sterven. Wel gelukzalig zal hij zijn. Die we kinderen grijpen zal. En aan de steenrotsen zal verpletteren. Al die kinderen die onder de wet geboren zijn. En al die kinderen die de plaats van Christus willen innemen, die moeten aan de steenrot verpletterd worden. Opdat het zal wezen, ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dat in de praktijk van ons leven het zal worden bevestigd. Ja, gewisselijk. Ik acht alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. om in hem gevonden te worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van de Zoon van God is, alles van ons eraan, om uit genade zalig te worden. En om door die levensvorst in het eeuwige leven gebracht en gesteld te worden, waar we altijd met de Heere zullen zijn, en geen zwaard van Herodes ons meer zal bedreigen, maar waar het eeuwige rust en vrede zal zijn, voor de troon van God en van het Lam. Amen. Heere, ge mocht overdenkingen van uw getuigenis nog bekrachtigen en nog zegenen. Och, dat uw volk er nog vrucht uit kreeg en arme zondaars er nog jaloers op gemaakt en nog uitgedreven werden tot uw troon, waar die troon der genade nog open staat voor de grootste der zondaars. O, stort uw liefde in onze harten uit bij aan en bij voortgang. Als met uw raad bestaan kan, wil het met het weer nog zo maken, dat we ook in de avond nog een ogenblik samen kunnen vergaderen. We hebben nergens geen recht op, maar gedenk nog, als rechteloze schepsels in onszelf, in het eeuwig volbrachte recht van Christus, om Jezus willen. Amen. Psalm 124. Dan hadden ze ons levende vernield. Het tweede en het derde van 124.
den zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geef u vrede. Amen.